Laten we bidden. Vader, dank u wel dat u Jeffrey bij ons heeft gebracht. Vader, wilt u hem uw woorden geven? Hem vullen met uw kracht, met uw liefde, met uw wijsheid. Heer, dat zijn woorden binnenkomen mogen. In alle ons harten zoals we hier zijn. Heer, want uw klop is zacht. U bent liefde. Heer, en dat we die klop ook horen. En u binnenlaten in ons leven als dat nog niet is gebeurd. Heer, of opnieuw dat u met ons aan de slag wil gaan. Omdat we niet lekker in ons vel zitten. Omdat we soms het gevoel hebben dat u er niet bent. Heer, maar één ding weten we zeker vanuit uw woord. U bent altijd om ons heen. U bent altijd heel dicht bij ons. Vader, wilt u zo Jeffries woorden zegenen? En dat het tot eer van uw grote naam mag zijn. Jeffrey, ik zegen jou zo. In Jezus' naam. Amen.
Goedemorgen. Allereerst wil ik de gemeenteleiding heel erg bedanken voor de uitnodiging die Open Doors heeft mogen ontvangen. Om hier een presentatie te doen. Ik heb ook begrepen dat er gisteren een medewerker van Open Doors is geweest bij de jeugd. En vandaag mag ik het doen. En vandaag ben ik eigenlijk bevoorrecht om dat te mogen doen. Mijn naam is Jeffrey Rampen, ik ben 46 jaar, ik ben getrouwd met Simone. Ik zal Simone niet vragen om te gaan staan, want daar houdt ze niet van. Ze is in ieder geval daar. We hebben een dochter van 22 en een zoon van 20. We komen uit Huizen, Noord-Holland, en we zijn daar, onze huisgemeente is de Pinkstergemeente Huizen in Huizen. Goed, ik ben hier namens Open Doors en daar vanuit voortvloeiend namens de vervolgde kerk en daardoor ook namens de vervolgde christenen. Broeders en zusters, gewone mensen zoals u en ik, die vandaag de dag worden vervolgd omdat ze de Heer Jezus Christus hebben aangenomen in hun leven. Als een redder en verlosser. En het is ook geweldig om te horen hoe betrokken deze gemeente ook is. En alhoewel u er geen uitzondering bent, is het fijn om te weten dat u ook een hart is voor de vervolgde broeders en zusters. En eigenlijk zou dat een standaard moeten zijn voor alle christenen wereldwijd. Vervolgde christenen, het is bijna een term geworden waarvan we ons niet meer bewust zijn wat voor een impact het heeft. Vervolgde christenen, ja, we weten het. En een paar weken geleden was ik ook in de gemeente en daar zei de oudste van dienst zei tegen mij van, ja, er zijn toch een aantal mensen zijn niet gekomen omdat ze zeiden van, ja, weer Open Doors, we weten het nu wel. En daar word ik dan een beetje verdrietig van. Ja, we weten het wel. En ja, al sinds de tijd dat de Heer Jezus op aarde was, toen was er al christenvervolging. We weten het wel. Maar hoe actueel is het vandaag? Vandaag waarin we eigenlijk maar de radio of de televisie aan hoeven te zetten. En waarin we nieuws te horen krijgen waarin broeders en zusters, mensen zoals wij, eigenlijk wij, de keuze hebben. Of de Heer Jezus verloochenen, of zich bekeren tot de islam. Of de dood. En hoe boos of verdrietig we hier ook om kunnen worden. In Lucas 23 leert de Heer Jezus, toen hij aan het kruis hing, ons dit door te zeggen: Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. christenvervolging. Lieve gemeente, het zou zomaar kunnen zijn dat er deze morgen mensen in ons midden zijn die niet weten wat christenvervolging nou precies inhoudt. Of die niet weten wat voor een stichting of het werk Open Doors doet. Ja, Open Doors, om daarmee te beginnen. De stichting Open Doors is in 1955 opgericht door Anne van der Bijl. En uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie die ondanks tegenwerkingen van groeperingen, van regeringen, van andere organisaties, ja, toch de middelen en de manieren blijft vinden om het werk te doen wat God ons allen opdraagt. En dat is simpelweg om elkaar lief te hebben. Niet meer en niet minder. En concreet betekent dat om het leven van vervolgde christenen, ja, te ondersteunen door middel van bemoediging, door middel van onderwijs, door middel van evangelisatie, het voorzien van literatuur enzovoort. Maar misschien nog het meest belangrijke, en dat is door in gebed te gaan voor ze. En daarom de insteek van vandaag is ook om naast het woord ook een stuk informatie en vooral bewustwording om in gebed te gaan. Om in gebed te blijven voor onze broeders en zusters die vervolgd worden. Onze broeders en zusters, en begrijp me niet verkeerd, maar wij hadden het kunnen zijn. Ik wil met u lezen uit het woord. Uit 1 Petrus 5. Als u uw Bijbel heeft, wilt u meelezen. 1 Petrus 5 vanaf vers 8. Vers 8. Wees waakzaam. Wees op uw hoede. Want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem te weer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. Vers 10. Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwig luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe voor eeuwig. Amen. Tot zover. Nou, om deze tekst wat meer te laten spreken, om deze tekst wat meer visueel te maken, wil ik u graag een kort filmpje laten zien.
Ben moko kujo book betana ku bachwe joku japing ugachi bachie kujumbua banadi gachuo moje dalgana.
Ellos torturaron a nuestro pastor y al resto de la iglesia. Después vinieron y los mataron.
Joku japoin kujoku japoin naman butak ugachi kikuben leo kuben kontan.
Y nos dijeron que no podíamos orar ni alabar al Señor.
في السجن في البلاد دي تشوف الشر بعينه. كنت انا ومراتي في السجن اتحبسنا مع بعض في سنزانة انفرادية. لكن اللي اشر من كده انها عملت معاملة اشر بما لا يقاس.
Chiglega ke gaban pun ma da banyo ble ma. Wale nakaya na wichka. Enyara me chibi narinde Yesu al misaita befuera.
Yo les dije, si me matan, voy a estar con Jesús. Ustedes me quieren matar o me quieren dejar vivir, no importa, yo gano.
Yesu suo, tamen bipo lo wo. Tamen zeme kanen bu bipo ni me ne?
Lieve gemeente, Open Doors, wij willen ons hart met u delen. En ons hart die uitgaat naar, eigenlijk naar hetgeen wat er in 1 Korinthe 12 vers 26 staat. En daar staat, als er één lid lijdt van het lichaam van Christus, lijden alle leden mee. En ja, om die reden wil ik eigenlijk ook niet spreken over hen, maar eigenlijk over ons. Of over wij. Wij die vervolgd worden. Ziet u, als we pijn in onze benen hebben, dan heeft ons lichaam, heeft ons hele lichaam daar last van. Of als we pijn in ons hoofd hebben, dat beïnvloedt onze lichamelijke conditie. En christenvervolging, wat is christenvervolging nou eigenlijk? Die term, christenvervolging. Nou, als we het hebben over christenvervolging, dan kunnen we dat vrij eenvoudig categoriseren van, laten we zeggen, uitgelachen worden, aan de ene kant, tot doodgemarteld worden aan de andere kant. En alles wat ertussen zit, wordt als het ware ook gecategoriseerd door Open Doors. En dat is belangrijk, want dan kan Open Doors gericht actie ondernemen op die plekken waar dat het hardst nodig is. En misschien weet u het, ieder jaar geeft Open Doors een soort top 50 uit van ergste landen. En op grond daarvan kunnen we hulp bieden waar het meest nodig is. Maar als we even teruggaan naar onze schriftlezing, 1 Petrus 5 vers 8, daar staat dat we waakzaam moeten zijn. Wees waakzaam. Dat we op onze hoede moeten zijn, want onze vijand, de duivel, zwerft rond als een briesende leeuw op zoek naar een prooi. En die prooi, lieve gemeente, dat bent u. Dat ben ik. Dat zijn onze broeders en zusters in die landen. Die landen op die continenten, zoals we net in het filmpje hebben kunnen zien. En dat houdt niet op bij alleen Noord-Korea of alleen Afrika. Maar ja, het is wereldwijd. Wij zijn die prooi. En ik wil u niet ontmoedigen, maar het is de waarheid. Op het moment dat wij voor de Heer Jezus kiezen, dan zitten wij onder die vergrootglas van de duivel. En u moet zelf bepalen of u tot die groep behoort. De duivel gedraagt zich als een gestoorde gek die ons het leven zo moeilijk mogelijk wil maken. Onze omstandigheden wil dwarsbomen. Onze vreugde wil wegnemen. Onze motivatie om naar de kerk te gaan, om onze motivatie om te bidden, om onze motivatie om met elkaar de Bijbel te lezen, te verstoren. Hij probeert ons zo zwaar mogelijk te maken. God zegt, wees waakzaam. En de mens zegt, ja, hoe dan, Heer? Ik wil best waakzaam zijn, maar hoe dan? En in vers 9 komt God meteen al met de remedie, met de oplossing. God zegt simpelweg, stel u tegen hem te weer. En in de NBG staat, wederstaat hem. En de mens zegt, ja, hoe dan? Wederstaat hem. En het antwoord is, gesterkt door uw geloof. Oftewel, gesterkt door uw gebed. Gesterkt door samen God te zoeken. Waar zou uw medemens zijn zonder uw gebed? Waar zou uw gemeenteleiding zijn zonder uw gebed? Waar zou uw buurman zijn, uw partner zijn zonder uw gebed? Waar zou de vervolgde kerk zijn zonder ons gebed? En andersom ook, waar zouden wij zijn zonder het gebed van onze broeders en zusters? Waar zouden wij zijn zonder hun gebed? Heer, laat ons hongerig worden om in gebed te gaan of in gebed te blijven. En nog eens vers 9, stel u tegen hem te weer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook de wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. Lieve gemeente, onze broeders en zusters in Noord-Korea, in Syrië, in Nigeria, in Soedan, Irak, Iran, noem maar op. Ze lezen deze tekst ook. En weet u wat? Zij denken hierbij aan ons. Dat wij waakzaam mogen blijven. Dat wij gesterkt zullen worden. Door ons geloof. En wanneer wij bidden, dan raakt de duivel van slag. Dan wordt het vergrootglas van hem een beetje wazig. Hij wordt geïntimideerd. En dit instrument, gebed, dat moeten we blijven gebruiken. Het is het meest krachtige en effectiefste. En ja, we kennen christenvervolging. Dat is je ook niet vreemd. We kennen christenvervolging door verschillende religies. Hindoeïsme en natuurlijk de islam. En hier hebben we te maken met een hele intense haat tegen ons. En ik kan wel zeggen, hele intense haat tegen christenen, maar het is rechtstreeks aan ons gericht. De extreme moslims die accepteren ons niet in hun leven. En waarom niet? Gewoon omdat het niet mag. Een paar jaar geleden heb ik een collega gehad, toen ik in Amsterdam werkte. Werk ik nou nog, maar bij een ander bedrijf. En het was een moslim. En wij konden goed met elkaar overweg. In de pauzes, we aten samen, we praten samen en we kwamen af en toe eens bij elkaar langs. En op een gegeven moment waren we in gesprek en hij zei, ja, ik kan helemaal niet van jou houden. Ik mag helemaal niet van je houden. Dat mag niet van mijn geloof. Nou, en dan word je meteen weer even met beide voeten op de grond gezet. En Anne van der Bijl, de oprichter van Open Doors, die zegt, islam betekent niets meer en niets minder dan I sincerely love all Muslims. En het klopt wat hij zegt, het is bijbels. We moeten van die moslims gaan houden. We moeten van de mensen die het islamgeloof aanhangen, we moeten van ze gaan houden. Niet haten. We kennen christenvervolging zoals dat plaatsvindt. We hebben gehoord over christenvervolging zoals dat plaatsvindt in Noord-Korea. Waar wij vervolgd worden door onze eigen regering. Juist zij die voor ons moeten zorgen, die maken het ons moeilijk, die jagen ons op als wilde dieren. In een bijzonder land dat ik een paar jaar geleden mocht bezoeken. En het regime is daar zo ontzettend bang voor God, dat iedereen waarvan we ook maar vermoedt dat hij of zij een christen is, wordt opgepakt en naar een kamp wordt gestuurd. En met hem of haar de hele familie, inclusief kinderen, opa's, oma's, ooms, tantes, neven en nichten. U heeft er vast alles over gelezen of over gehoord. En ook als je maar van iemand vermoedt dat hij of zij een christen is, dan moet u hem of haar aangeven bij de politie. Nu denken misschien, sommigen van u misschien van, ja, maar als ik het vermoed van hem of haar, dan vertel ik het gewoon niet tegen de politie. Dan zeg ik het gewoon niet. Ik ga hem een beetje, of ik ga hem aangeven, ik ben geen verrader. En dat is eigenlijk een beetje een normaal denkpatroon. Zoals wij in de vrije wereld zouden denken. Maar de mensen in Noord-Korea, en ik zag een Britse documentaire, en daar zeiden ze, de indoctrinatie begint al in de baarmoeder. De mensen weten gewoon niet beter. Oh, ik moet mijn bloedeigen broer of zus aangeven. Want ik denk dat hij of zij een christen is. En ze doen het. Ze geven elkaar aan. Dat is de propaganda. Want de propaganda is, eigenlijk als je een christen bent, dan erken je de president Kim Jong-un niet als God. En dat maak je dus als christen een landverrader. En op dat moment ben je in Noord-Korea letterlijk minder waard dan een beest. En dat klinkt heel absurd. Maar je bent minder waard dan een vlieg. En in onze maatschappij, in onze wereld, klopt er iets niet, als ik zoiets zeg. De economie van het land is dood. Je ziet geen kranten, je ziet geen internet. Je ziet, als je op straat loopt, je hoort niks. Je ziet alleen mensen wandelen. Niemand zegt wat. Je mag niet zonder toestemming van Huizen naar Gouda. Dan moet je toestemming vragen aan de autoriteiten. Weet u, zo heb ik een aantal dingen gezien in die korte tijd dat ik er was, die eigenlijk in strijd zijn met ons normale denken. En er is eigenlijk veel te veel om op te noemen, maar het leek wel een poppenkast. En in die poppenkast zijn we ook naar een kerkdienst geweest. Een kerkdienst. Maar het was, ja, het was eigenlijk meer een show kerkdienst. We waren ongeveer 20 minuten te laat. Dus de kerk kon ook met 20 minuten later beginnen. En die showkerk die bestaat om ons, toeristen, buitenlanders, het idee te geven. Nou, jawel hoor, er is hier wel vrijheid van godsdienst. Er is hier wel vrijheid van religie. Maar ja, de Noord-Koreaanse autoriteiten die zijn zich soms niet helemaal bewust van hoe doorzichtig het allemaal is. Hoe doorzichtig ze soms overkomen. Of misschien doen ze het juist wel bewust. Maar bijna alles wat je ziet als je daar bent, is niet waar. Bijna alles wat je ziet is een leugen en in scène gezet. Een groot toneelspel. En bijvoorbeeld over die kerkdienst. Stel deze morgen, vanochtend, om 6 uur, of 5 uur, wordt er bij u allemaal op de deur gebonkt. Open doen, en de politie staat voor de deur. En de politie zegt van, vandaag op de Kanaalstraat 31 staat een school, en ik wil dat jullie die school ombouwen tot een kerk. Creëer een kerkdienst, laat de muzikanten en de zanger en zangeressen, laat ze zingen, laat ze christelijke liedjes zingen. Laat het allemaal lijken op een kerk. Er komt een spreker en doe alsof het een normaalste zaak van de wereld is. Ontvang hem, wees hem welkom, maar praat niet te veel met hem. Want als hij vermoedt dat jullie een toneelspel opvoeren, en wij horen dat, dan pakken we jullie op en dan brengen we jullie naar een kamp. Laat hem zijn woord doen. Zeg hem weer een beleefd gedag. En ruim alles weer op, zodat er niks meer lijkt dat dat hier een kerk is geweest. Stel dat. En dat is wat daar gebeurt. Een half jaar geleden vertelde ik dit ook in de voormalig grote stad in Oost-Duitsland. Voormalig Oost-Duitsland. En ja, daar hebben mensen een soort van herkenning met communisme. En op een gegeven moment terwijl ik aan het spreken was, stond er een man op. En die begon ineens te schreeuwen. Hij zegt tegen de gemeente, dit geloven jullie toch niet? Wat hij daar vertelde is pure onzin. En hij liep boos de kerkzaal uit. En ik kon me zijn reactie eigenlijk best goed voorstellen. Ik kon het me wel indenken, want natuurlijk, wat ik allemaal vertelde, dat klonk allemaal zo, ja, zo science fiction. En misschien vertelde hij wel, of uitte hij zich, wat eigenlijk iedereen wel dacht. Dat weet ik niet. En toch is het waar. Al die leugens die plaatsvinden in Noord-Korea. Er werd ons verteld waar we naartoe moesten, met wie, hoe lang, wanneer we konden eten. En in dat land leveren zo'n 350.000, 400.000 christenen. Die het extreem zwaar hebben, omdat ze worden vernederd. En dan hebben ze nog, mazzel, zou ik zeggen. Broeders en zusters die in de kampen zitten. En natuurlijk, toen we daar waren, rechtstreeks contact met hen was niet mogelijk. Natuurlijk kon dat niet. Maar ze hebben ons wel gezien. Via het ondergrondse netwerk van Open Doors hebben ze gehoord van, hé, er komt dan en dan komt er een groep mensen. Die zijn dan daar en daar. En ze bidden voor ons. Maar wees voorzichtig met contacten. Want als de autoriteiten zien dat er een herkenning is. Dat zal al gevaar voor ze opleveren. Maar ze hebben ons gezien. Ze hebben ons horen bidden. Er is ons verteld, let op als er iemand voorbij fietst. En een beetje zijn vaart mindert. Of let op vitrages die heen en weer gaan. Let op de mensen die voorbij komen. En we hebben gebeden voor ze. En ze hebben ons gehoord. En dit wat voor ons, dat ze hebben ons gehoord. Dat misschien voor ons maar een detail is. Wij horen elkaar misschien wel heel vaak bidden. Maar voor hun is dat een enorme bemoediging. Voor hen is dat een enorme bemoediging om weerstand te blijven bieden tegen die brullende leeuw. Die op zoek is naar zijn prooi. En ze realiseren zich ook wel. Alleen God kan die mensen zo ver krijgen dat ze helemaal vanuit het westen al die moeite doen om helemaal naar de binnenlanden van Noord-Korea te komen. Alleen maar om voor ons te bidden. Alleen maar om zich aan ons te laten zien. Dat kunnen ze in Nederland toch ook wel? Maar ze weten dat God de harten aanraakt van de mensen om hen te komen bemoedigen. En het geeft ze echt een boost. Het is fijn om ons te realiseren dat we hier gewoon naar buiten kunnen. Dat we eigenlijk ook aan iedereen mogen vertellen hoe trouw God is. En hoe goed God is. En wat Jezus voor ons heeft gedaan. We mogen dat aan iedereen vertellen. Blijf in gebed voor hen, lieve gemeente. En ook dit jaar pas nog mocht ik een andere reis maken naar Ethiopië. Een pioniersreis naar Ethiopië. En we waren daar nog niet, Open Doors Nederland was daar nog niet eerder geweest. En we mochten gaan ontdekken wat is daar geoorloofd en wat is daar niet geoorloofd. En het trok me aan, Ethiopië. Een land waar al in Genesis 2 over gesproken wordt. Ik denk, wow, dat land is echt oud. En daar in Ethiopië hebben we wel broeders en zusters in de ogen mogen kijken. Hebben we wel met hen mogen bidden. Heel bijzonder. Hebben we wel naar hun verhalen mogen luisteren. Hebben we hun armen om hen heen mogen slaan. En een Ethiopische broeder, het eerste wat hij zei, hebben jullie zo ver gereisd om helemaal hier te komen, hier naartoe te komen om met mij te bidden? Hebben jullie echt je familie, hebben jullie vrijgenomen van jullie werk om hier te komen? Ja, dat klopt. En weet je wat hij toen zei? Hij zei, wat een vreugde is het om geïsoleerd te worden. In de naam van Jezus. Wat een vreugde is het om vernederd te worden. In de naam van Jezus. Wat een vreugde is het om bedreigd te worden. En gemarteld te worden. In de naam van Jezus. Want anders zou ik jullie nooit hebben ontmoet. En dat raakte ons. Dat raakte mij. En hij was een moslimbekeerling. Weet u, als een moslim zich bekeert, dan zijn er heel veel christenen blij en dan is de Heer Jezus blij, dan is God blij. Maar alle moslims, alle moslimvrienden, die willen hem niets liever dan je dan vervolgen. En deze man die werd door zijn dorp, door zijn gemeenschap uitgespuugd, met de dood bedreigd, mishandeld, zijn huis vernietigd. En de bedreigingen duren voort. En ook vandaag nog. En ze leven net als al die anderen met de dag. En ze zijn God dankbaar voor iedere dag die ze leven doorbrengen. En ik ook. Wij zijn ook dankbaar dat we iedere dag levend mogen doorhebben gebracht. Maar voor ons is het wat meer vanzelfsprekend. En als ik 's morgens de deur uit ga, ik ga naar mijn werk, dan geef ik mijn vrouw een kus. Tot vanavond. Het is bijna vanzelfsprekend dat ik weer thuis kom. Maar bij hen is het niet vanzelfsprekend. En daarom zijn ze dankbaar dat ze iedere dag elkaar nog levend zullen zien. En nog een jonge vrouw, wiens man onlangs is vermoord toen hij uit de kerk kwam, notabene. De moordenaar heeft bekend en hij gaf als motief op dat die man, diegene die hij vermoord had, hij bleef maar vertellen over Jezus. Hij kon zijn mond niet houden over de liefde van de Heer Jezus en daarom had hij hem maar vermoord. Een hartverscheurend verhaal. En deze jonge vrouw, eigenlijk nog maar een meisje. En staat er alleen voor om 8 kinderen op te voeden. En één iemand van ons had het lef om haar te vragen van, ja, hoe voel je je nu? Nou, en u kunt zich wel voorstellen hoe ze zich voelt. Maar wat zij ook weer zei, ze zegt, wat ik nu meemaak is verschrikkelijk. En ze huilt iedere dag. Ze zegt, ik ben kapot, maar wat de Heer Jezus heeft meegemaakt is vele malen erger. En de Heer Jezus is met mij, zegt ze, dus ik sla me hier wel doorheen. Wat een kracht. Wat een liefde. En ook hier ervaarde ik gewoon de liefde van God in haar woorden. Want wie zou zo kunnen spreken? En als ik dan weer het spiegel naar onze maatschappij, de westerse maatschappij, hoe wij ermee om zouden gaan in zo'n geval. Wij leven in een maatschappij dat wanneer zoiets ons zou overkomen, dat we pas gerechtigheid vinden als de dader wordt gestraft. Als iemand 2 jaar gevangenisstraf krijgt voor een moord, dan roepen we allemaal, dat is veel te weinig. Nou, daar heb ik niet echt een bevredigend gevoel bij. En pas als iemand 15 of 20 jaar gevangenisstraf krijgt, dan zeggen we, ja, nou, hé, daar kan ik wat mee. Nu heb ik een beetje rust. Dat is de maatschappij van vandaag. En wat zei zij? Wat zei die jonge vrouw? Ze zei, ik vergeef hem. En ik bid dat hij spoedig zijn hart aan de Heer Jezus zal geven. En ik herinner me weer Lucas 23, vers 34. Waarin de Heer Jezus zegt, Vader vergeef het hen. Vader vergeef ze maar, want ze weten niet wat ze doen. En haar boodschap was ook duidelijk. De vreugde van de Heer is onze kracht. En ik weet nog goed, daar in Ethiopië, onze leider van de groep, die vroeg mij om 10:30 s'avonds van de... Jeffrey, wil jij morgen het woord brengen als we bij onze broeders en zusters op bezoek gaan? In al mijn enthousiasme zei ik, ja, zeker, dat wil ik heel graag. Maar toen ik eenmaal op mijn kamer was, dacht ik, oh, wat ga ik ze vertellen? Wat ga ik hen vertellen? Ik die eigenlijk geen ervaring heb met de mate van vervolging waarin zij verkeren. Hoe moet ik ze nou gaan bemoedigen? Hoe ben ik in staat om dat te doen? Over een paar dagen ga ik weer naar het veilige Nederland. Neem het vliegtuig, neem de trein weer naar huis. En ik ga me weer zorgen maken over de rekeningen die op de deurmat liggen. Ik ga me weer zorgen maken over de benzineprijs die weer gestegen is. Wat ga ik ze vertellen? Totdat God me liet realiseren dat het niet mijn woorden zijn. Maar het zijn Gods woorden die ik daar zou gaan spreken. En ik ontving deze schriftlezing, 1 Petrus 5, vers 8 tot 11. En deze tekst is niet alleen een enorme bemoediging voor de vervolgden. Deze tekst niet alleen, hij slaat op toepassing op hen, maar ook op ons allemaal. En als we vers 10 nog eens lezen, dan staat, maar al moet u nog korte tijd lijden. God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwig luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. En wat hier opvallend is, is dat God zegt, al moet u nog korte tijd lijden. Nou God, hoe kunt u dat nou zeggen? Korte tijd lijden. Het duurt al zo lang. En het is zo intens. Waarom, o Heer? En wanneer komt er een einde dan aan deze korte tijd? En weet u, daar dit in de Bijbel staat, daar dit in het levende woord beschreven staat, wist God al dat wij mensen als christenen hier doorheen zouden moeten gaan. En omdat God zich hiervan bewust was, gaf hij ook de oplossing. Zelfs in hetzelfde vers nog. Ten eerste roept God ons allen bij naam en zegt dan dat hij u sterk en krachtig zal maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. En gelukkig zou ik haar zeggen, beschrijft God niet dat het alleen voor hen geldt. Of dat het niet alleen geldt voor hen die lijden in een bepaalde gradatie. Maar dat het bedoeld is voor iedereen die door een bepaalde periode in zijn of haar leven moet gaan. En met die korte tijd geeft God aan dat hij er weet van heeft. Ja, mijn kind, ik weet het. Het duurt misschien lang, maar ik weet het. En die korte tijd van lijden staat in geen verhouding tot die eeuwige tijd van heerlijkheid die straks komen zal. En dat is de belofte die God aan ons geeft. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Dat wij niet meer zullen wankelen. Dat zij niet meer zullen wankelen. Lieve gemeente, ik heb gebeden dat dit afgelopen half uur, drie kwartier, wat is het geweest, dat iets heeft gedaan met u. En ik bid dat het vrucht zal dragen. En op die momenten dat u bidt, dat u ook voor hen gaat strijden, maar ook voor elkaar. Dat we waakzaam mogen zijn. En dat hoeft echt geen lange, diepgaande gebeden te zijn. Bid met je eigen woorden. Je hoeft geen ingewikkelde woorden op te zoeken of te bedenken. Bid met je eigen woorden, met je hart. Laat je hart spreken. Want God verhoort. God verhoort ieder gebed die wij verrichten. Ieder gebed die wij verrichten. En bid ook in het besef dat juist zij die vervolgd worden, ook voor u bidden. Om niet op te geven. En juist daardoor houden zij het vol. En daardoor die wisselwerking tussen ons en hen. Daardoor houden zij het vol. Daardoor blijven zij zo sterk. Amen. Ik wil het overgeven aan broeder Albert en ja.
Ja, we willen het eigenlijk ook in praktijk brengen. Dus ook dat we met elkaar in gebed gaan. Vorige week met de zendingsdienst hebben we het ook gedaan voor onze zendelingen. De vier pilaren zijn vier onderwerpen. Gebed voor de vervolger. Voor de christenen in Noord-Korea. Voor de christenen die vervolgd worden door de islam. En voor de christenen in Afrika. Laten we gaan bidden. Sta op, loop naar een pilaar. Dat zijn de vier middelste. En ga dan met elkaar in gebed. Voor die onderwerpen. En ja, laat je hart spreken. Sta op en laat me bidden.